Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons mee kunnen luisteren. Ook een hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan dominee Zuidema en zijn vrouw die vanochtend dominee die hiervoor zal gaan. Onze organist is Beth Howard. Vanuit onze kant heb ik vanochtend geen mededelingen, dus de enige mededeling die ik kan doen is dat de collecte zoals vanouds weer voor de opbouw van onze kerk is. Dan wil ik u allen een gezegende dienst toewensen en ik wil u vragen om de dienst te beginnen met Evangelisch Liedboek, gezang 147, de liederen 1, 2 en 6. Dan wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Om te beginnen, ik heb naar oud gereformeerd gebruik maar drie punten. Alleen niet wat preek betreft, maar wat problemen betreft. Maar u lost ze alle drie op. In de eerste plaats gaf ik aan meneer Howard de liederen door die we vandaag zingen. En toen ontstond het eerste probleem. Ik wou graag dat we begonnen met Evangelisch Liedbundel 36. Maar hij zei, en dat viel me tegen. Maar dat kunnen we niet zingen. We kennen de melodie niet. Dus het probleem ligt nu bij u. U gaat thuis proberen om de melodie u toe te eigenen. Dan gaan we volgende keer proberen om een liedbundel 36 te zingen. Maar dan zingen we nu, want meneer Houweling had de oplossing. Hij zei even een bladje verder kijken, dan hebben we 37. En dat kennen we wel, want dat is het bekende wijs van Psalm 46. Dus daarmee is het eerste probleem opgelost. Het tweede probleem is dat we niet zingen gezang 37 vers 1 en 2, maar vers 1 en 3. Ja? En dan na foto bij groet zingen we vers 8. Het derde probleem lossen we ook op. Er staat per ongeluk dat we als schriftlezing ook lezen Matthäus 3, maar dat is een fout. Wat we dan wel lezen, dat hoort u dan wel. Ik heb toch nog een vierde ding, dat is een soort navulling. Dat is dat ik geboren, nou niet helemaal geboren, maar getogen ben bij het Nederlands Bijbelgenootschap, vertaling van 1951. Daar hou ik me maar aan. Maar om nu nog op mijn leeftijd, ik ben bijna 90, om nu nog op mijn leeftijd over te schakelen naar de nieuwe vertaling van de Statenvertaling, dat is mij even te moeilijk. Dus ik hoop dat u dat mij vergeven zult. Dan gaan we nu zingen. Evangelisch liedbundel 37, 1 en 3. En na volgt de weg groet, vers 8. Stilte bereiden wij ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van hem groet ik u, er is genade voor u. En vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer. Amen. Willen wij onze zonden en schulden voor Gods aangezicht beleiden en hem vergeving vragen. En wij doen dat vanmorgen met de woorden te zingen van lied 302, alle vierde coupletten. Thank you. Johannes zegt in zijn eerste zendbrief: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Maar wie zijn zonde beleidt, God is getrouw en waarachtig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar voor die van de hele wereld. Wij zingen nu Psalm 103, het derde vers. Hij is een God van liefde en genade. Samen de Heere God danken en bidden. Heere onze God, hier zijn we dan weer als deel van uw gemeente. En we danken u, niet alleen daarvoor dat we weer bij elkaar mogen zijn, maar vooral dat u bij ons wilt zijn. Ja, dat het van u is uitgegaan om ons hier in de kerk te doen komen. Omdat u ons wat te zeggen hebt vanmorgen. En omdat wij ons loflied vrolijk willen doen reizen voor uw aangezicht, vanuit de grond van ons hart, want daar hebt u recht op, dat wij zingen tot uw eer, liederen van lof en eer en dank. Heere God, wij danken u dat we u kennen zoals u bent, een God van liefde en van genade. En dat we het daarvan mogen hebben in ons leven. Dat dat de zin van ons bestaan is. En dat willen we aan u zeggen. En we hebben het u toegezongen. En Heer onze God, als wij straks met elkaar uw woord gaan openen, willen we u vragen of we het mogen begrijpen. Of we het mogen ter harte nemen. Ook over de verkondiging daarvan, dat we er allemaal, hoe verschillend we ook zijn, daar iets van mogen meenemen in ons leven de komende week. Vervul ons daartoe door uw Heilige Geest in ons hart en zegen ons om Jezus wil. Amen. Nou, we gaan nu uit de Bijbel lezen, eerst uit 1 Koningen 19, vers 1 tot 15a. 1 Koningen 19, 1 tot 15a. Het is de geschiedenis van Elia en dat sluit aan, dus vervolg op, het vorige verhaal, 1 Koningen 18. En daar gaat het over het prachtige hoofdstuk, nou ja, het eindigt niet zo mooi, het prachtige hoofdstuk van de Baalpriesters op de berg Karmel en Elia in zijn eentje. En daar zou dan moeten blijken wie nou werkelijk de God is. De God Baal, van al die duizenden Baalpriesters die daar stonden, of de God van Elia die daar in zijn eentje stond. Nou, u kent het verhaal wel, ik hoef het niet te herhalen. Maar het eindigt dan met het feit dat Elia die Baalpriesters allemaal liet vermoorden. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Toen Izebel aan Ahab vertelde alles wat Elia gedaan had en hoe hij de profeten met het zwaard had gedood, zei Elia tot, zei Izebel tot Elia: zo mogen de goden u doen, ja nog erger, indien ik om deze tijd, morgen, uw ziel niet gelijk zal maken met die van een van hen. Toen Elia dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging op weg om zijn leven te redden. Hij kwam in Beersheba, dat hoort van Juda. Daar liet hij zijn knecht achter en zelf ging hij een dagreis ver de woestijn in. Hij ging zitten onder een bremstruik. Daar begeerde hij te mogen sterven. Hij zei: neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Maar zie, daar raakte een engel des Heeren hem aan en zei tot hem: sta op, eet. Toen Elia rondzag, zag hij aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Maar zie, voor de tweede keer raakte de engel des Heeren hem aan en zei tot hem: sta op en eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond Elia op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods, de Horeb. Daar kwam hij bij een spelonk waar hij de nacht doorbracht. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tot hem: wat doet ge hier, Elia? Daarop zei Elia: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en mij proberen ze het leven te benemen. Daarop zei de Heere: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, juist toen de Heere zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die voor de Heere uitging. Maar in die wind was de Heere niet. En na die wind een aardbeving. Maar in die aardbeving was de Heere niet. En na die aardbeving een vuur. Maar ook in dat vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dat hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam een stem tot hem, die tot hem zei: wat doet ge hier, Elia? Daarop zei Elia: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en mij proberen ze het leven te benemen. Daarop zei de Heere tot hem: keer op uw schreden terug en ga naar de woestijn van Damascus. Tot hier. Nou, het tweede deel dat we lezen, dat vindt u in Romeinen 8. Het laatste gedeelte, vers 31 tot 39. is een prachtig hoofdstuk, hè? Misschien kent u het wel, Romeinen 8. Bestaat eigenlijk uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte, dat gaat over de Heilige Geest. U kent het wel, de Heilige Geest door wie wij roepen, Abba, Vader, bekende zin. Prachtig stuk. Het tweede deel van Romeinen 8, dat gaat over, ja, wat zou ik zeggen, ons leven. Met al zijn ups en zijn downs, maar vooral in zijn vergankelijkheid. We zijn maar tijdelijk hier op aarde, omdat we een vergankelijk leven zijn. Sommige mensen bereiken dan de gezegende leeftijd van 100 jaar, maar anderen van 80, anderen van 60 en sommigen sterven nog eerder. We zijn zo vergankelijk als wat. Mensen zijn er die nog nooit in een ziekenhuis gelegen hebben en mensen zijn er die een abonnement op het ziekenhuis hadden elk jaar. Ja, het leven is maar betrekkelijk, het is vergankelijk, het is broos. Staat ergens in dat tweede gedeelte, zegt Paulus, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Mensen die keer in keer uit weer in het ziekenhuis liggen, die zeggen, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Ik ben er nu al voor de zoveelste keer. Ja, het leven is maar vergankelijk. En dan komen de vragen, u kent ze wel, de vragen van het waarom. En daar worstelt Paulus ook mee. Maar Paulus gaat niet alleen verder. Gaat verder dan alleen maar het waarom stellen. Maar hij probeert daar ook positief mee bezig te zijn. En dan zegt hij, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allemaal heeft overgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardig maakt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene en wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of honger of vervolging of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot hier. Dan gaan we eerst nog zingen uit gezang 466, vers 1 en vers 3.
Oh.
Is dat zo? Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Is dat zo? Denk er maar over na van de week. Ik kan me nog herinneren in mijn jeugd dat de dominee vaak liet zingen op Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen, u kent dat wel. Ik vond het prachtig. En daar heb ik veel over nagedacht. En ik ben het er nog eens. Maar voor sommige mensen is het wel een kunst. En een opgave. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Het is maar dat u het weet. Na de preek zingen wij uit gezang 470. Vers 1, 3 en 4. Lieve mensen, ik heb ontzettend veel pastoraat mogen doen in de 30 jaar dat ik in Apeldoorn woonde. En als je nou zegt, wat was nou het centrale van de problemen waar mensen mee worstelden? Ja, ik heb dan voor 99% geconcentreerd of bezig gehouden met de problematiek van ouders van verstandig gehandicapten, heb ik u wel eens verteld. Dan is het wel dit probleem. Wie is God? Wie is God? Dominee, wie is God eigenlijk? Of anders gesteld, waar kom ik nou concreet in mijn leven God tegen? Is God wel degene zoals ik mij die altijd voorstel? Want blijkt niet telkens weer dat mijn visie op God, wat ik zo een beetje in de loop der tijden heb ontwikkeld, dat God wel zo moet zijn, dat deze visie op God telkens weer moet worden bijgesteld, omdat het toch niet helemaal klopt, of omdat het helemaal niet meer klopt met het idee die ik van God heb en die ik van God te mogen hebben. Ik denk dat dat wel een van de vragen zijn waar we allemaal op onze tijd mee te maken hebben of mee te maken zullen krijgen. We hebben ons een idee gevormd wie God is. Dat is van het kinds af jaren is het al begonnen te ontwikkelen. Op de kinderbijbel, christelijke opvoeding thuis, christelijke lagere school, catechisatie, kerk, nou noemt u maar op. En dan op een gegeven moment dan ga je een beetje ontdekken. Het zijn niet alleen maar de mooie verhalen van Mozes in een biezen kistje en David en Goliath en Zacchaeus in de boom. Maar er zijn ook andere dingen. En dan krijg je toch zo langzaam een beetje het idee van, nou, zo zal God wel zijn, ook voor mij in mijn leven. Maar dan komen er dingen in je leven en dan zeg je ineens, het klopt helemaal niet meer. Ongunstige dingen. Twijfels, narigheden, teleurstellingen, dan gaat u maar door. Ziekte, ellende, in je persoonlijk leven of in gezinsomstandigheden. Het ideale je bij de handen af afbrokkelen. Plotselinge dingen gebeuren, in het groot of in het klein. En dan klopt het niet meer. Ja, en dan komen de vragen. Dan komen de kritische vragen. En zelfs, ja, mag eigenlijk niet, sorry, maar zelfs naar God toe. Van ja, Heere God, en als u dan bestaat, en ik wil best aannemen dat u bestaat, en ik wil ook wel weer doorgaan met het aannemen daarvan. Maar hoe kan het dan dat? Oh, dan leggen we de vuile was buiten. En zo wordt het vragen naar onszelf toe. Wie is God eigenlijk? En waar kom ik hem nou concreet in mijn leven tegen? Weet u, ik denk wel dat dat een van de kernvragen was waar Elia mee worstelde toen hij daar op weg was. Een lange weg, heel lang. Van die berg Karmel, God, dat was mooi, hè? Dat was een schitterend. Jongen. Naar die berg Horeb. Wat moest zijn geloof enorm worden bijgesteld. Vanaf het hoogtepunt van zijn geloofsleven. Die Karmel. Tot aan het dieptepunt. Daar onder die bremstruik. Ja, dat was toch wel onvergetelijk, zou je zeggen. Hè? Als je dat eens in je leven zou mogen beleven. Elia, die al de helft van zijn leven niets anders gedaan heeft dan de mensen ervan overtuigen. En vooral die koning en die koningin. Dat Yahweh, dat de Heere, dat die God was. De God van Israël. Ik sprake van, hoop, wegwezen. Baal is God. Nou, toen op de Karmel, daar werd het dan uitgevochten. En wat hebben ze geschreeuwd, hè? Ho, gegild. Hoor eens nou, jongen. En Elia is eentje. U weet wat Elia betekent, hè? El en ja, dat is... De Heere is God. Of omgekeerd, God is de Heere. Dat was een visitekaartje. Zijn naam. De Heere is God. Maar hoe hij ook met het visitekaartje te berg ging, te werk ging. En hoe hij ermee rondliep. Nee hoor, Baal was het. En die duizenden Baalpriesters konden nog zo gillen als wat ze wilden, maar het lukte niet. En Elia is er eentje. Hij gooit nog emmers vol water op dat altaar. En daar kwam het vuur uit de hemel. En het hoogtepunt van zijn leven was dat de Israëlieten in één adem gilden. De Heere, die is God. Nou, dat was zijn visitekaartje. Hè? Eindelijk zeggen ze het nu massaal. De Heere, die is God. Hij kon zijn geluk en zijn geloof niet op. Prachtig. Ja. Beblijvertje. Je zou zeggen, als je zoiets hebt meegemaakt. Ja, dan blijft het je leven wel bij. Nee hoor. Nee. Na een paar dagen. Ziet u hem liggen? Ziet u hem liggen? Onder die bremstruik. Het hoeft om mij niet meer, zegt hij. Hoor ik zo vaak zeggen in mijn pastoraal erover. Dominee, het hoeft om mij niet meer hoor. Al die ellende en mijn kind dit en mijn oom dat. Het hoeft om mij niet meer. Neem nu Heere mijn leven. Ik ben niet beter dan mijn vader. Wat doe ik hier eigenlijk nog? Heb je dat? Wat moest zijn geloof enorm worden bijgesteld. En God hoeft ook niet meer. Neem nu Heere mijn leven. Dan moeten we er wel om denken dat deze geschiedenis van 1 Koningen 19 tenslotte niet gaat om Elia, hoor. Als dat zo zijn, zou ik nu overgaan tot psychologie. Psychologische uiteenzetting van hoe Elia's leven en hart er eigenlijk uitziet. Nou, dat doen we niet, want we zijn geen psycholoog. En daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om Elia, maar het gaat hem om God. Het gaat erom dat we in de gaten proberen te gaan krijgen hoe God bezig is met deze Elia. Hoe God bezig is om Elia van dat zogenaamde hoogtepunt, want dat was het tenslotte dus niet, bezig is om van die berg af te brengen en hem te leiden naar een andere berg. Naar die berg Horeb. En daar staat ook zo mooi bij in 1 Koningen 19, het gebergte Gods. Nee, de Karmel was maar een gebergte van de Israëlieten en van de Baalpriesters.
Nee, naar het gebergte Gods, de Horeb. God is bezig om Elia vanuit de wanorde van zijn chaotisch geloofsleven te brengen naar de orde van God, van zijn liefde. Als met een magnetische aantrekkingskracht trekt God Elia naar een ander hoogtepunt. Het hoogtepunt van de Horeb. Daar is God. Het gebergte van God. En daar zegt God tegen Elia: Elia, hier kom ik bij jou zoals ik mij eeuwen geleden heb kenbaar gemaakt aan jouw volk vroeger in de tijd van Mozes op de Sinaï, toen ik het volk Israël ook uit dat dieptepunt, nog erger dan die bremstruik, naar het dieptehuis van de slavernij in Egypte heb uitgetrokken, ook naar de Sinaï toe, om hem te brengen naar het beloofde land. En vanuit deze berg heb ik mij laten zien aan het volk Israël als de God die zich houdt aan wat hij ooit beloofd heeft, aan wie hij zich vasthoudt in alle omstandigheden van het leven. Maar, aldus God en Elia, als ik jou ook vast wil houden in alle omstandigheden van het leven, en ik wil je als het ware met beide handen vastgrijpen, dan zal jij je met beide handen ook aan mij moeten geven. En dat wil zeggen dat alles wat jij toch nog in handen houdt, zal je eerst uit die handen moeten weghalen om mij die handen te kunnen geven. Wat ik daarmee bedoel, beste mensen, daar kom ik later nog op terug, want ik ga even verder. Maar dan hou ik je vast. En dan sta ik garant voor je. Dan geef ik me aan jou in zelfopofferende liefde. En kijk, dan wordt daar achter die tweede berg Horeb al in de verte zichtbaar die derde berg. De heuvel Golgotha. De berg met een nog hoger hoogtepunt. De berg van God in Christus Jezus. Weet u, bij alle vragen die wij in ons leven kunnen stellen, boven de bergen van zorgen en zonden uit en boven de dalen van teleurstellingen en dieptepunten heen, hoor ik daar op die derde berg fluisterende stem die zegt: hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja, bij dat kruis. Daar kom ik God tegen. Zoals hij is. Zoals hij werkelijk is. Zoals hij voor mij is. En zoals hij ook voor mij is, zegt Paulus. Zoals hij ten diepste is. Nee. Uiteindelijk niet de God van de kamer. Niet de God van die grote opzienbarende dingen. Van het geweldige lawaai. Van het prachtige zichtbare ding. Weet u, ik ben dus alle mogelijke mensen tegengekomen, ook voor alle kerkelijke primage, van oud gereformeerde bond en nog zwaarder, tot aan onkerkelijk en antikerkelijk toe. Dus de hele scala zoals je ze in Nederland vindt. Nou, dat is ergens Daar zitten ook mensen van charismatische beweging. U kent dat wel, Pinkster geweest. En al, daar zeg ik niks, geen kwaad van. Begrijp me helemaal goed. Want je hebt zeer veelkleurigheid. Maar dan had je ook ouders die ik opzocht. En die man zei op een gegeven moment: Dominee, ik weet nog het moment dat ik bekeerd ben. Dat was op 13 augustus 1900 zoveel, op 11:15. Toen ben ik bekeerd. Ik werd een beetje rood. Ik dacht, wat moet ik hier nou? Wat moet ik nou zeggen? Het is niet altijd even makkelijk hoor. Het gaat dan niet alleen over vakanties en koetjes. Ja. Toen dacht ik later, wanneer ben ik bekeerd? Ik denk dat de vraag fout is. Of je moet zeggen, bij het kruis. Toen ik Jezus aan het kruis zag, toen ben ik bekeerd. Maar de Heere, die is God. En Elia dacht dat hij bekeerd was, daar op die Karmel. Nee, dat ziet u wel in die wimpelstruik. En dan staat er, zie, juist toen de Heere zou voorbij gaan, was er een geweldige sterke wind die rotsen verbrijzelde en bergen verscheurde die voor de Heere uitging. Heb ik vergeten voor te lezen in 1 Koningen 19, dat vergat ik even. Dus vandaar dat ik het nu even zeg. Weet je wat Elia dacht? Wat een lawaai! Dat doet me denken aan die Karmel! Wat ook zo'n helse lawaai! Geweldig! Dan komt de Heere weer! Nee, zegt de schrijver. In die wind was de Heere niet. Nee, sorry Elia. En na die wind, een aardbeving. Hij hoorde het gedreun van de voetstappen die stampten op de grond van die Baalpriesters. Hij dacht, oh, daar is God weer. De God van de Karmel. Nee, staat er. In die aardbeving was de Heere niet. Dat is een sneu. Maar na die aardbeving een vuur. Hij zag dat vuur van zijn kletsnat gemaakte altaar. Zag hij ineens omhoog vieten. Hij dacht, dat is God. Nou is God er. Nou kan het niet meer stuk. Nee, ook in het vuur was de Heere niet. Goeie mensen was het nu allemaal. En dan staat er, maar na het vuur, het zuizen van een zachte koelte. We hebben een heel fijn gesprek gehad met de directeur van het Joodse Centrum in Amsterdam Centrum. En die zei, het is eigenlijk zo moeilijk te vertalen. Zuizen van een zachte koelte. Hij zei, ik zou het vertalen met een verstilde, bijna onhoorbare stem. Nou, prima dan. Daar hebben we daar zo'n half uurtje over geworsteld. Over dat zuizen van een zachte koelte. Want dat komt vaak in de Bijbel voor. Ik zal het u nu besparen. En daar was God. Het tegenovergestelde van die Karmel. En dan hoor ik weer die fluisterende stem achter het kruis. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Maar, beste mensen, geliefde gemeente moet ik eigenlijk zeggen. Daar is wel een zeer speciale, specifieke geloofshouding voor nodig. Niet de egocentrische vraag, hoe past nou die God in dat leventje van mij? In al zijn wisselende omstandigheden. Want dan zijn we egocentrisch bezig. Als God niet meer in mijn leventje past, dan hoeft het op mij niet meer. Nee, zo werkt dat niet. Maar omgekeerd, in hoeverre ben ik bereid mijn handen, oh ja, daar zou ik het over hebben, heb ik u beloofd. In hoeverre ben ik bereid mijn handen, waar ik toch eigenlijk nog stilletjes wat achter de hand wil houden, aan Gods handen toe te vertrouwen. Wat doe ik dan? Wat wil ik dan achterhouden? Nou, u hebt een probleem. En nu gaat u mee in gebed naar God toe. Dat is het beste wat je doen kan. U legt het gewoon voor de tafel van God neer. Hier, ik heb een probleem. Maar stel nou eens dat God het niet beantwoordt zoals u graag wil. Heere God, wilt u mijn zuster weer genezen die onherstelbare kanker heeft? Maar het gebed van mijn halve ding, zegt zijn koos. Dus dan maakt God mijn zuster binnen, Peter. En volgende week komt ze te overlijden. Dus er zijn gebeden die niet verhoord worden. Wat moet je daar dan mee? Ik heb in mijn boekenkast een heel mooi boekje. Heel zuinig. Dat van professor Kuil. De zegen van onverhoorbare gebeden. Nou, het onderwerp apart. Dus niet alle gebeden worden verhoord. Nou, en als ik nou alles voor God neerleg en God verhoort het niet, dan heb ik niks meer. Nou, top. Toch wel handig als je dan toch nog iets achter de hand hebt. Want stel je voor dat God het niet verhoort, dan heb ik altijd nog als troost iets van mezelf. Nee, zegt God. Zo werkt dat niet en zo werk ik ook niet met jou. In hoeverre ben ik bereid, mijn handen, waar ik toch nog graag iets achter de hand wil houden, weg te gooien en onvoorwaardelijk te leggen in zijn doorboorde middelaarshanden. Waar vind ik God in mijn leven van vandaag? Al zijn wisselende omstandigheden. Die stuk voor stuk vragen op kunnen roepen. Vragen naar mezelf toe. Vragen naar God toe. Vragen waar de Bijbel ook niet achterloos aan voorbij loopt. Integendeel, gelijk geschreven staat er. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geregeld als slachtschaap. Zo makkelijk is het leven niet. Dat is voor Paulus ook helemaal niet zo makkelijk. Echt geen avontuur hoor, om zending te bedrijven. Want ik denk dat als Paulus het allemaal noemt, hè, verdrukking en benauwdheid en honger en gevolging en naaktheid en gevaar en het zwaar, dat hij het allemaal persoonlijk aan de lijve heeft mee moeten maken. Hij is wat afgeslagen, wat afgegeesteld, hij is in de cellen geworpen. Nee, zo makkelijk was het voor Paulus ook niet. En zo makkelijk is het leven voor u en voor mij misschien ook niet. Net als Elia. Maar waar vind ik in al die omstandigheden God? Nu. Dan krijg je weer die moeilijke vertaling. Van die directeur van het Joodse centrum. Koelte. Zuizen van een zachte koelte. Je zou kunnen zeggen, de verborgen omgang met God. En hoe concreet is dat dan? Wat is dan die verborgen omgang van God? Nou, beste mensen, dat zijn concreet twee dingen. Dat is de eerste, de Bijbel. Als u niet meer weet, pak dan die Bijbel maar. En zoek het maar eens op. Net zolang tot u het antwoord ziet. Er is een predikantdichter geweest. En die heeft alles in zijn leven, ik zal de geschiedenis niet vertellen, alles tegen gehad, 17e eeuw in Duitsland. Vreselijk, zijn vrouw stierf, zijn kinderen stierf, hij werd afgezet, het was allemaal weer vreselijk. Hij had niets meer. Die man heeft zitten worstelen en worstelen en worstelen in de Bijbel. En ineens zag hij het. Ja, onder Gods leiding natuurlijk. Psalm 37, zou je ook niet verwachten. Het vijfde vers, daar vond hij het. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. En Hij zal het maken. En de man werd zo begeesterd door de Heilige Geest, dat hij als predikant-dichter daar een gedicht van heeft gemaakt. Let u maar op. Wentel uw weg op de Heer. Beveel gerust uw wegen der trouwe hoede en zegen. en vertrouw op hem. De Heer moet gij vertrouwen, beveelt gij de uitkomst goed. En hij zal het maken. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen doet. Dus als u beveel gerust uw wegen eens een keer zingt op een van de liederen, moet u maar kijken wie de dichter onderaan is. En dan moet u maar denken aan Psalm 37. En toen bruiste zijn hart zingend uit met dat prachtige lied. Ja, in de Bijbel geeft God je het antwoord. Bijbel is contact dat God legt met ons mensen. En het tweede is het gebed. Het gebed als het middel van contact tussen de mens en God. Daar kom je God tegen. Zoals hij is. Totaal. Radicaal. In zijn alles overwinnende genade. In zijn alles omvattende liefde. En tenslotte, of liever, nee, voor iedereen was het aan het begin. Die stille omgang met God opent ook weer vergezichten. Zodat je weer verder kan, want hij moest ook weer verder. Keer op uw schreden terug, Elia. Terug, jongen, je kan hier niet dag en nacht blijven. Keer op uw schreden terug. Niet naar huis. Nee, eerst door Juda, en dan door Samaria, en dan nog door een keer, kom je in Libanon, en dan kom je in Syrië. Keer op uw schreden terug op de weg naar Damascus. Goeie mensen, dat is een end. Verder weg dan hij gekomen was. Ja, wat moet hij dat doen? Nou, moet u maar lezen. Hij moet Abinadab tot koning maken. Hij moet Elisa tot opvolger profeet aanwijzen. Alweer, het verhaal begint pas. In het verhaal van die wijngaard van Naboth. Dat moet nog komen. Je moet hard eens werken, Elia. Keer op uw schreden terug. Maar anders dan je hier gekomen bent. Met de garantie. Met de zekerheid. Hoe het leven er ook verder uit gaat zien. Wat vliet of bezwijk hebben we gezongen. Niets mij kan scheiden van de liefde van God. Die zo zichtbaar en concreet is geworden. Daar op die derde berg. Op die heuvel Golgotha. Concreet. In Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Samen gaan danken. Heere onze God, dank u dat wij in staat waren om u het loflied te zingen. Dank u dat u bij ons was en is, ook met uw woord en geest. Versterk ons in het geloof dat wij staande blijven, ondanks alle mogelijke dingen die ons misschien wel in ons geloofleven aan het wankelen proberen te krijgen. Dat wij ons vasthouden aan u. O God, houdt u ons maar stevig vast. Gaat u met ons mee, het leven weer in, hoe het er ook uitziet. Wilt u zijn met al die mensen voor wie het leven zo onmoeilijk is. Misschien haast wel naar eigen bevinding ondraaglijk dreigt te worden. Sterk hen, geef hun kracht, geef hun moed, geef hun uithoudingsvermogen. Doe hen uw nabijheid vertroostend en bemoedigend ervaren. Wij bidden u voor die duizenden en duizenden christenen die, omdat ze geloven, omdat ze niets meer anders kunnen dan u vasthouden en u lief te hebben en zich door u gedragen weten, vervolgd worden tot de dood erop volgt vaak. O God, houd gij ze staande. Wilt u zijn met deze wereld in al haar ellende en gebrokenheid? O God, soms denken we, moet het nog erger dan het nu al is? Dit is toch geen leven meer? En dan zijn er wel eens momenten dat wij van binnen denken, laat de Heer Jezus maar weer terugkomen op deze aarde om alles nieuw te maken. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want van u is toch dat koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid toe. Amen. De collecte wordt nu gehouden en dan zingen we als een slotlied het laatste vers van Psalm 118. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen.
Amen.